Niet spreken, eventjes een paar seconden rustig blijven zitten. Zo min mogelijk bewegen. Dan kunnen we beginnen met het tweede deel van deze bijeenkomst. Ik heb nog een verzoek aan u. Wilt u tijdens de bijeenkomst niet roken? Want het wordt hier nogal gauw benauwd of we met zoveel mensen in die kleine ruimte zijn. Goedenavond, vrienden. We gaan beginnen met uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. We nemen de schriftelijke vragen eerst. En ik zal ze zo kort mogelijk beantwoorden. Is het antwoord niet voldoende, kunt u navragen. Eerste vraag graag.
Grondbeginselen van verlangen voortkomend uit de magie.
Ja, verlangen komt over het algemeen niet uit de magie voort, want de goede magie kan alleen daar bedreven worden waar men geen werkelijk verlangen kent. Buiten het verlangen om datgene wat men magisch nastreeft volledig en juist te volbrengen.
Bestaan er inwijdingsstappen en op welke momenten zouden ze gebeuren?
Inwijding is een continu proces waarbij echter het bewustzijn zich voortdurend met een schok bewust wordt van de veranderingen die zich in het eigen ik en daarmee ook in het beeld dat men heeft van de wereld en zichzelf hebben voltrokken. Deze noemt men over het algemeen stappen of trappen. Maar het proces in zichzelf is continu. Voldoen?
Wie breekt het gouden levenspoort door? De mens die doodgaat of iemand van gene zijde?
Nou, we zijn geen moordenaars, dus meestal doen ze het zelf wel.
Weet u ook waarom veel mensen in deze tijd zeggen zo moeten zijn en er zoveel mensen in november en december doodgaan?
Nou, dat doodgaan dus, dat heeft te maken met de jaargetijden. Het is altijd zo wanneer het blad valt en wanneer het blad komt dat er meer doden vallen dan normaal. En dat komt omdat dan een situatieverandering optreedt in de omgeving. Veranderingen van temperatuur, maar ook van luchtelektriciteit, bepaalde velden, soms stralingen. En een organisme dat dan zich nog net heeft kunnen aanpassen, kan dat dan niet meer. Het resultaat is dus overlijden. En dan zeggen wij, bij ons is het weer altijd hetzelfde, maak je geen zorgen.
Waar komen de Basken oorspronkelijk vandaan?
Uit Baskenland. Ja, het lijkt een goede mop, maar het is niet zo gek als u denkt. Het is namelijk zo dat de Basken oorspronkelijk verwant zijn geweest met een deel van de Atlantiërs. Ze hebben daardoor wel tijdelijk iets zuidelijker gezeten, maar het bezetten van een deel van de kust, en dat was vooral Portugal, door de Basken, is dus al zeer oud. Daarna zijn zij door verschillende omstandigheden teruggedrongen, steeds verder teruggedrongen, zodat ze nu hoofdzakelijk in de bergen eigenlijk leven. Maar ze hebben dus een groot deel van Spanje enige tijd beheerst. Delen van deze groepen zijn overigens verder getrokken, hebben bij de tweede trek zelfs de ronde rond de Middellandse Zee gemaakt, en zijn onder meer terechtgekomen in de buurt van Armenië, Griekenland, etc. Voldoen?
Wat zal er met de gijzelaars gebeuren?
Ja, we nemen aan dat er één of twee slachtoffers zullen vallen. Maar ze komen vrij en waarschijnlijk in de tweede maand van hun gijzeling. Dus dat is niet zo lang meer weg.
Hoe denkt u over het boek Zet spreekt?
Ach, ik weet het niet. Het is weer eens wat anders dan zetkaars. En u kunt zich ermee bezighouden wanneer uw hoofd er maar bij houdt.
Kan één ziel tegelijkertijd deelnemen aan verschillende levens als beweerd door Zet en Lobsang Rampa?
Theoretisch is het mogelijk, maar het is iets wat zo zelden voorkomt dat we gevoeglijk aan kunnen nemen dat het bij ons en in onze omgeving niet zal plaatsvinden.
Wat is Subud?
Ja, Subud is een systeem. Moet ik meer zeggen? Er zijn hele boeken over. Leest u zes.
Waarom is langs Mediamieke weg nog nooit een meesterwerk in de kunst tot stand gekomen en wel door inspiratie?
Omdat meesterwerken die tot stand komen door inspiratie behoefte hebben aan iemand die zelf over voldoende mogelijkheden beschikt. Dat wil dus zeggen dat je als schrijver een goede schrijver nodig hebt om te inspireren tot een meesterwerk. En dan gaat het op de naam van die goede schrijver en niet op jouw naam. In de kunst zijn overigens wel degelijk geïnspireerd hier en daar goede werken verschenen. Maar de moeilijkheid van overdracht is nogal groot omdat je te maken hebt met de middelen, de associaties en de mogelijkheden van de persoon waardoor je werkt. Bij tekenen is het bijvoorbeeld zo dat je weliswaar de spierbeweging en de spiercoördinatie voor een groot gedeelte kunt beheersen, maar niet volledig. Terwijl je bij de kleurkeus afhankelijk bent van de associatie van degene die de schildering of tekening maakt. Wanneer het gaat over muziek, dan ben je mede afhankelijk van de eigen muzikaliteit, het toongevoel en het ritmegevoel van de persoon door wie je werkt. Je kunt dan wel een melodie in elkaar schroeven, maar je kunt ze meestal niet zo volledig weergeven dat alle delen daarvan aansluitend inderdaad ook worden genoteerd. Wanneer je te maken hebt met boekwerken, dan krijg je te maken met mensen die hun eigen gedachten proberen in te brengen in jouw inspiratie. En u weet het, er zijn heel veel spijzen die delicaat zijn, elk op zichzelf, maar als je door elkaar hutselt, dan wordt het onsmakelijk. En dat blijkt op letterkundig gebied nogal eens te gebeuren. Voldoen?
Als een geest een boek dicteert via een medium, kan hij dat dan later niet betreuren, omdat wat hij poogt te zeggen te veel vertekend wordt naar een menselijke maatstaf?
Dat komt heel vaak voor.
Zoals de zaken er op het ogenblik voor staan bij een eventuele natuur- of atoomramp, welke gebieden hebben dan de minste kans om getroffen te worden?
Ja, u zou het waarschijnlijk het best af zijn op de eilanden in de Stille Oceaan, Nieuw-Zeeland. En daarnaast kan ik u ook nog wel aanbevelen Vuurland. Deze gebieden hebben namelijk de minste kans, inderdaad. Wanneer er natuurrampen gebeuren, dan moeten we aannemen dat deze zich in het begin voornamelijk afspelen bij de breuklijnen langs de Middellandse Zee, opgaande via Indonesië. En in de, nou ja, zeg maar de Andreas Fault, dat is de bekende naam voor u, maar in de breuklijnfout, die zich dus uitstrekt eigenlijk langs praktisch de gehele westkust van de Amerika's en daarnaast een verbinding heeft welke deels door Midden-Amerika, deels via Venezuela, Brazilië loopt en de rest ja, zeg maar van het eilandje San Fernando de Cuenera en van daaruit dus zich weer beweegt in de richting van Noord-Afrika en dan aankomt iets zuidelijk van de straat van Gibraltar. Daar heb je dus de meeste kans op natuurrampen op het ogenblik en ook in die omgeving is de meeste kans op optredend vulkanisme en dus op resonansvulkanisme, waarbij dus één vulkanische werking andere vulkanische werking uitlokt. Dan heb je nog te maken natuurlijk met de mogelijkheid van stormwinden, daarom zou ik de Caribische Zee absoluut afraden, maar ik zou ook zeggen, houdt u zich verre van de Filipijnen, die zullen ook wel getroffen worden, en ook Japan is zeker niet brandschoon, zowel wat aardbeving als stormramp en watervloed betreft. China, daar kunt u wel ver naar het noorden gaan. U krijgt het er waarschijnlijk wel wat kouder. Maar u zult niet te maken hebben met de overstroming en de aardbeving die het zuiden treft. Nou, wat atoombommen betreft, het wordt toch even uitgesteld. Waarschijnlijk omdat er voorlopig nog genoeg is te verdienen met de productie zonder meer.
Hoe heette de nieuwe wereldleraar en wereldmeester van het Aquarius-tijdperk?
Geen commentaar.
Werd Hitler beïnvloed door de rassengeest?
Hij werd beïnvloed door het geloof van anderen in hem, zodat hij zelf zich als een rassengeest zag en in feite bijna een demon werd.
Vernietigde de mens zichzelf?
Dat is iets wat in de mens is ingeschapen. De meeste mensen hebben een bepaalde drang tot zelfvernietiging, die echter door hun behoefte tot zelfbehoud gemeenlijk dermate wordt afgeremd dat ze de destructie eerder tegen anderen richten.
Moet men de Russen vrezen?
Als u wilt mag het, maar nodig is het niet.
Wat is de waarde van een incarnatie, geloof ik, die, nee. Even kijken hoor, dat komt niet uit. Van een, nou, die komt hier uit dan. De heer en mevrouw Mark Elisabeth profet uit Amerika schrijven boeken waarvan ze beweren dat ze gedicteerd zijn door Jezus, Maria, Boeddha enzovoort. Zou dat waar zijn? Het zijn erg stichtelijke boeken.
Ja, als u het mij vraagt, is het wel een erg stichtelijke kwestie dan.
Wat is de Universal White Brotherhood, ofwel de universele witte broederschap?
Er is op dit moment een geestelijke groepering, welke ook in Europa school heeft, onder andere in Parijs. Ze is afgeleid van de oorspronkelijke witte broederschap en heeft daardoor een enigszins theosofische inslag. De bedoeling is om door de juiste geestelijke oefeningen plus handelingen de vrede en bewustwording van de mensheid te bevorderen. Niet dat dit altijd lukt op de manier waarop men het probeert aan te pakken.
Wie stopt de neutronenbom en hoe? Of gaan ze ermee gooien, wanneer en waarop?
Ja, kijk. U moet heel goed begrijpen dat je een neutronenbom niet kunt stoppen door met een bordje te gaan lopen. Want als u met een bordje gaat lopen, dan heeft u al te maken met een hele hoop mensen die voor zijn omdat ze een bord voor de kop hebben. Verder moet u heel goed begrijpen, een neutronenbom kun je niet stoppen. Het enige wat je kunt doen, is degene stoppen die juist deze dingen nastreven om er gebruik van te maken. Ook al is dat alleen maar als middeldreiging voor de vrede. Een wereld waarbij de vrede berust op chantage, kent geen werkelijke vrede. Dat zou men goed moeten onthouden. Of zoiets gebruikt wordt, de kans is niet groot. Wanneer ze gebruikt wordt in de nabije toekomst, is dit waarschijnlijk in de jaren 83, 84, wanneer de spanningen zeer hoog oplopen. Wanneer dit zou gebeuren, dan hoeven degenen die overblijven zich over bommen verder geen zorg te maken, want die zijn dan druk genoeg bezig om zichzelf voorlopig in leven te houden. De kans dat dit gebeurt is op dit moment ongeveer 1 op 20.
Geestelijke operatie, hoe gaat dat in zijn werk? En moeten wij dat eigenlijk ook kunnen?
Nou, ik geloof dat u eerst maar eens geestelijk bewust moet worden voordat u gaat opereren. Maar geestelijke operatie is in feite niets anders dan het ingrijpen door middel van straling. Dus iets wat u bij bepaalde processen ook al toepast. Maar nu dus straling die uit de lichaamskracht komt, die via de aura gecentreerd wordt en die op deze wijze dus bepaalde organen kan veranderen en daarin bepaalde delen kan oplossen. Dat is een geestelijke operatie. En omdat dit proces vaak suggestief versterkt wordt, zijn er andere goochelaars die dan nog een stukje kippenbloed eruit halen om te laten zien dat ze wat te pakken hebben.
Hoe kan Maria de moeder zijn van God?
Ik heb het er nooit gevraagd. Ik geloof dat u het een beetje verkeerd bekijkt. Je zou het moeten zeggen, Maria is de moeder van Jezus, wel Messias of Christus genaamd, die de christelijke leer heeft gesticht, ofschoon men in de poging om het stichtelijker te maken het christendom vermoord heeft. Zij is als zodanig een vrouw die een stoffelijk kind heeft voortgebracht. Ze is de moeder van dit kind, niet van God. Jezus zelf heeft overigens nooit gezegd dat hij de zoon van God was. Dat hebben alleen zijn volgelingen gedaan. En hij heeft slechts één keer in alle termen die u in de erkende evangeliën aan kunt treffen, deze term herhaald en dan nog niet in bevestigende vorm. Over zichzelf spreekt hij als de zoon des mensen. Beschouwt dan Maria als de moeder van een mens.
Priesters beweren dat Jezus Gods enige geboren zoon is. Als dat waar is, wat zijn wij dan?
Ja, dat weet ik niet. Dat bent u waarschijnlijk neutraal. Dat is de enige oplossing die ik ken. Kijk, dit is een leer die zeker niet te maken heeft met Jezus alleen. Het is een samenvoeging van een hele hoop overleveringen, een hele hoop mythologie. En ik heb er de tijd niet voor, maar ik zou u aan kunnen tonen dat bijvoorbeeld de oriëntatie van de kerken, de wijze waarop het koor gescheiden wordt een bepaald aantal trappen wanneer de bouw juist is, het opstellen van een retabel achter de altaartafel, zodat deze zelf alleen voor het offer bestemd is, kunnen worden herleid tot Babylon, Nineveh, tot bepaalde Isis-plechtigheden, de verschillende geheimen die men kende, zelfs van de Mithrasdienst, dit alles heeft zijn invloed gehad. We kunnen dus niet zeggen dat hetgeen de priesters zeggen ongetwijfeld waar zal zijn. Maar de priester op zijn beurt zegt dat hij Gods waarheid verkondigt en dan heeft u te zwijgen. Wanneer u dan zwijgt, denk dan in ieder geval zelf na. Voldoen?
Hoe zal de toekomst in Iran zich ontwikkelen?
Ja. Bestaat een mooi gezang. Diazire. Met andere woorden, er gaan een hele hoop slachtoffers vallen. Want in dit land is men reeds nu, al wordt dat zoveel mogelijk verhuld, een voortdurende strijd tussen verschillende partijen. Waarbij vooral het gewone volk zich bedrogen acht. En reeds in de laatste 4 weken, tenminste 7 keer in demonstraties en 2 keer in aanvallen, zijn ongenoegen heeft kenbaar gemaakt over onder andere het werken van het ministerie van Arbeid, het ministerie van Binnenlandse Zaken en de verdeling van goederen zoals deze door de Revolutionaire Raad is voorgeschreven. Goed hoor.
Raymond Moody spreekt in zijn boek Leven na dit leven, naar aanleiding van verslagen van mensen met buitenlichamelijke ervaringen tijdens klinische schijndood, van een licht dat de stervende persoon tegemoet treedt en hem als het ware vraagt of hij bereid is te sterven en of hij vindt dat hij voldoende van zijn leven gemaakt heeft. Tevens is dit licht als achtergrond of corrigerende begeleider bij het recapitulatieproces aanwezig. Wie of wat is dit licht? Het lijkt niet innerlijk te zijn.
Het licht op zichzelf is de erkenning van het werkelijke bestaan waartoe je nu behoort. De personificatie van dit licht is begrijpelijk omdat over het algemeen iemand een geleider heeft. Maar deze geleider kan net zo goed een mens zijn die nog niet zo lang geleden is overgegaan als een geest die misschien nog nooit menselijk belichaamd is geweest. De geleider heeft tot functie te zorgen dat de overgegane zich kan aanpassen aan zijn nieuwe bestaanstoestand. Wanneer je deze ervaring hebt, dan zijn er nog een hele hoop andere, zoals bijvoorbeeld het opstijgen in of vallen in een donkere trechter, verschijnselen die gewoon te maken hebben met de beleving, de verandering van de evenwichtssituatie die een mens doormaakt. U moet zich goed realiseren dat al hetgeen mensen terugbrengen van dergelijke ervaringen is overgezet in menselijke associaties en daarbij bovendien te maken heeft met, ja, wat ik toch eigenlijk een soort menselijke geloofsneurose zou willen noemen.
Is uittreden altijd met het levenslichaam of kan dit ook worden achtergelaten? Is dit hier ook het geval?
Uittreden kun je doen met het levenslichaam, je kunt het doen zonder. Wel wordt altijd tenminste het astraal uitgezonden. Het levenslichaam zal naar hogere uittredingen over het algemeen worden meegenomen. In dit geval behoeven we het levenslichaam heus niet hier te houden, omdat we zelf over kracht voldoende beschikken, terwijl de primaire levensenergie door de verbinding met het lichaam altijd nog tot onze beschikking blijft.
Hoe lang kan de termijn tussen 2 incarnaties zoal zijn? Is dit niet in belangrijke mate afhankelijk van het bewustzijnsniveau? En is er bij dieren geen speciaal verschil in deze? Graag een paar voorbeelden eventueel.
Nou, eventjes heel eenvoudig. De periode die kan lopen, nu gaan we uit van het maximaal ons bekend, van rond 10.000 jaar tussen incarnaties tot ongeveer 9 maanden, 3 dagen. Voor dieren bestaat inderdaad de mogelijkheid tot reïncarnatie, maar dit is sterk afhankelijk van het besef dat ze hebben gehad. Naarmate ze een grotere onzelfzuchtigheid hebben ontwikkeld, ook bij dieren is dit ten dele mogelijk, zullen zij over het algemeen trager reïncarneren. Bij een volledig onbewust dier, neem een insect, zal de incarnatietijd ongeveer bedragen 3 tot 4 uur, waarbij de nieuwe levensfase dan natuurlijk wel iets later aanvangt. Wanneer we te maken hebben met een wild dier, en dan denk ik bijvoorbeeld aan een hond, een hyena, iets dergelijks, dan moeten we aannemen dat het verloop tussen dood en reïncarnatie gemiddeld 3 weken tot 3 maanden is. Bij een bewuster dier, een hond die bijvoorbeeld een zeer grote vereering en liefde voor bepaalde mensen heeft kunnen opbrengen, of die als leider optreedt misschien voor een aantal van zijn gezellen, beide is mogelijk, wordt aangenomen dat die tijd langer zal zijn en dan zal de tijd kunnen liggen tussen de 6 maanden en de 6 jaar. Goed doen?
Is de tijd bij mensen ook langer bij grotere bewustzijnsniveau?
Dat heeft weinig te maken met de bewustzijnsinhoud, maar met de incarnatienoodzaak. Op het ogenblik dat we in onszelf een onevenwichtigheid ontdekken, zullen we geneigd zijn om die zo snel mogelijk te corrigeren. Naarmate we minder bewust zijn, zullen we bij die incarnatie meer geleid worden door begeerte leven, door voorstellingen en dergelijke. Naarmate we bewuster worden, zullen we bij de keuze meer geleid worden door de erkenningen omtrent onszelf en de componenten voor het ik dat die wij menen te zien in een belevingsmogelijkheid op aarde. Dus dat is het verschil. De tijd heeft over het algemeen meer te maken met de behoefte van een bepaalde entiteit om zich langere of minder lange tijd op te houden in een sfeer, dus met geestelijke contacten. En heel vaak is het willen beleven van bepaalde voorstellingen daarin de meest vertragende factor.
Welke vorm kan een geest zoal aannemen? En hoeveel geesten zijn er eigenlijk wel zo ongeveer in uw wereld? Plus minus 60 à 80 miljard? En hoe komt het eigenlijk dat een geest een vorm kan nemen voor een helderziende? Welke stof gebruikt u daarvoor?
Nou, in de eerste plaats, ik heb ze nooit geteld. Ik weet het niet. Het zijn er heel veel, dat is het enige wat ik u zeggen kan. In de tweede plaats, vormen kunnen wij aannemen in de eerste plaats, omdat wij een besef hebben in de geest van de vormen die wij in vorige incarnaties hebben bezeten. Wanneer we ons op aarde willen manifesteren, dan kunnen we deze gedachten uitzenden in een astrale sfeer en daar ontstaat dan tijdelijk een soort vorm gebaseerd op dit uitgestraalde denkbeeld. En met deze vorm kunnen we ons dan aan helderzienden en onder omstandigheden zelfs als materialisatie aan mensen manifesteren. Goed doen.
Waarom vinden geesten het eigenlijk interessant om soms het denken, de emoties en soms ook het zenuwstelsel van mensen op aarde te beïnvloeden? Gaat het hierbij altijd om aardgebonden geesten? En zien ze eigenlijk wel het verschil tussen een geest in uw wereld en een mens in deze wereld? Wordt kleur ook altijd waargenomen?
Ja. Niets wordt waargenomen door een geest zoals op aarde. Wanneer we met een aardgebonden geest te doen hebben, dan zal deze dus waarnemen door de gedachten van mensen af te lezen. Wanneer die mensen kleur zien, dan kan hij de ontvangen signalen associëren met kleur en dus de voorstelling in zichzelf opbouwen. Wanneer een dergelijke entiteit de behoefte heeft om zich stoffelijk te manifesteren of iets stoffelijks te beleven, zal hij daardoor inderdaad heel vaak geneigd zijn een mens te beïnvloeden, bewust of onbewust. Maar het is niet noodzakelijkerwijs altijd dit. De interesse van de geest voor de mensen kan velerlei zijn, maar is vooral voor hen die in het licht vertoeven ook heel vaak een poging om de mens te helpen op aarde bepaalde harmonische ervaringen op te doen, zodat hij daardoor overgaande bewuster zal zijn, gelukkiger zal zijn en gelijktijdig meer zal kunnen bijdragen misschien tot een verdere bewustwording voor de mensen die nog in de stof verkeren.
Is het mogelijk dat tijdreizigers of individuen die terug in de tijd incarneren de geschiedenis kunnen beïnvloeden of veranderen? En hoe moet dit gezien worden in het totaal van mogelijkheden van gebeurtenissen? In de tijd of gelijktijdig?
Ja, nou komt u met een hele theorie aan. Ik weet zelf niet eens of ze helemaal juist is. Er zijn sommigen bij ons die eraan geloven, anderen niet. Maar theoretisch is het dus zo dat wanneer iemand iets verandert in het verleden, dan verandert hij niet uw heden, maar schept hij een parallelle mogelijkheid waarin die afwijking dan wel bestaat. Of het juist is, durf ik niet helemaal te zeggen, ofschoon ik wel weet dat er parallel werelden bestaan. Wanneer een tijdreiziger terugkeert in de tijd, dan neem ik aan dat elk ingrijpen dat hij in die tijd doet ontstaan, voor hem een grotere spanning veroorzaakt tussen zijn persoonlijkheid en zijn eigen wereld. Een te sterk ingrijpen zou dus de onmogelijkheid betekenen om nog langer in het milieu te blijven waarin hij is. En dat betekent dat dan de ingreep vaak zeer snel hersteld kan worden. Voldoen?
Gezien de vele soorten voorbehoedsmiddelen, zowel voor man als voor vrouw, zoals pil, spiraal en sterilisatie en abortus, is de reïncarnatie dan niet gebroken?
Nou, ik weet het niet, ik heb ze nog nooit de scherven bij elkaar zien vliegen, maar ik zou het zo zeggen, een incarnatie kan alleen daar plaatsvinden waar een conceptie heeft plaatsgevonden. En dat betekent dat wanneer een conceptie voorkomt, er eenvoudig geen incarnatiemogelijkheid ontstaat en er dus ook niets gebroken kan worden. Er kan ook geen relatieband gebroken worden, Want al neemt u 10 keer de pil wanneer een relatieband is, dan garandeer ik u dat u hem lang genoeg vergeet om toch die conceptie mogelijk te maken die voor die geest noodzakelijk is. Alleen moet die dan tamelijk bewust zijn. En u bent waarschijnlijk bewusteloos van ellende wanneer u het ontdekt. Maar... de mogelijkheid is er dus wel. U moet echter daar niet al te zwaar aan tillen. Want ik geloof dat het voor een geest die incarneert erg belangrijk is wanneer hij in zijn kindvorm, wanneer hij nog zichzelf stoffelijk moet ontwikkelen en vaak nog geplaagd wordt door niet geheel begrepen resten van zijn geestelijk besef, een liefhebbend ouderpaar rond zich vindt, of tenminste een omgeving die veilig is en veel zorg aan hem besteedt, hem, haar. Ja? Dat is heel erg belangrijk. En zolang dat nu maar bestaat, dan komt de rest er niet zo erg op aan. Ik zou bovendien willen stellen dat het gebruik van voorbehoedmiddelen in ieder geval iets is waardoor het mogelijk is de seksualiteit uit een taboe sfeer te halen, waarin zij op grond van sociale overwegingen meer dan morele terecht is gekomen. Het ging namelijk om het handhaven van bezit, bezitsverdeling en dergelijke. En deze werd in het nageslacht gevonden, terwijl het bovendien een talrijk nageslacht in de oude dagen de enige bestaande vorm van AOW was.
Bij abortus is er al geïncarneerd. Waar gaat die geest heen?
Nou, die zegt verrek. En die probeert het opnieuw. Wanneer daarbij de vrucht praktisch tot rijpheid is gekomen, en dat wil zeggen wanneer we dus in die 6e, 7e, 8e maand zitten, dan zal hij daarbij een grote schok ervaren. Maar het signaal van de moeder, het telepathische signaal, vertelt dat hij onwelkom is. En daarom zal hij dan waarschijnlijk toch met een zucht van verlichting zeggen, nou ja, een volgende keer beter. Wanneer het in de eerste 3 maanden gebeurt, dan is er nog geen sprake van een volledige eenwording van de incarnerende geest en het lichaam. Dientengevolge zegt men dan, nou had ik een huis willen kopen, en nou blijkt dat het weer afgebroken wordt voordat het klaar is. Ik zal voortaan een betere buurt zoeken. Het is dus geen fataal gebeuren. Het betekent heel vaak wel een lichte vertraging. En in zeer vele gevallen zien we dat alsnog degene die door die onderbreking dus van zijn aankomend huis is beroofd, in de omgeving en op betrekkelijk korte termijn toch incarneert.
Kan een tweelingziel van hetzelfde geslacht zijn, of moet dit altijd een man-vrouw relatie zijn?
Maken jullie toch een hoop drukte over een heel klein stukje verschil? Natuurlijk kan het man-man, vrouw-vrouw zijn, man-vrouw. Het kan ouder en kind zijn, of omgekeerd. Wanneer een bewustzijn en uitstraling die van een ander aanvult, dan zal dit ook zonder dat de seksualiteit daarbij noodzakelijk is. Vergis u niet, dat is niet de noodzakelijke bevestiging van het tweelingziel zijn. Ja, als je het nou toch bent, is het misschien heus wel lollig, daar gaat het niet om. Maar nodig is het niet. Dan gaat het om een geestelijke relatie. En dat kan net zo goed een leerling-mentor relatie zijn, als een man-man, een vrouw-vrouw relatie of wat dan ook. De tweelingziel wordt dus niet uitgedrukt in 2 delen die altijd het tegenovergestelde seks hebben. Spijt me als ik u teleur moet stellen in dit opzicht, maar de kosmos houdt namelijk met die kleine verschillen niet zoveel rekening als u kennelijk voortdurend doet.
Is de Iraanse gijzelingskwestie door de Verenigde Staten zelf op poten gezet?
Nee, dat niet. Maar je zou het wel kunnen zeggen dat ze indirect veroorzaakt is door de wijze waarop bepaalde Amerikanen, onder andere bankdirecteuren en nog zo wat, hun greep wilden behouden op de toch zeer aanmerkelijke vermogensdelen van de Sja die nog in de Verenigde Staten zijn, ofwel in het buitenland, maar onder Amerikaans beheer. En ik denk dat zij daardoor geneigd zijn geweest om die Sja binnen te halen. En dat is eigenlijk hetgeen waarmee de hele ellende is begonnen. Voor Khomeini was het natuurlijk een zegen, want anders had hij een andere uitvlucht moeten zoeken om te verhullen dat het misging.
Heeft de mens ook het recht, wat zo vaak gebeurt, anderen zijn wil op te leggen?
Dit kan alleen beantwoord worden op basis van een sociale gemeenschap. Op het ogenblik dat in een sociaal geheel een bepaalde mens een direct gevaar is voor het welzijn van dit geheel en delen ervan, mag je, zolang de mens in kwestie die houding blijft volhouden, inderdaad je wil aan die mens opleggen. Maar je hebt niet het recht je wil aan een mens op te leggen op het ogenblik dat je er in wezen weinig mee te maken hebt. Anders gezegd, de manier waarop bepaalde groepen hun visie op het leven en hun moois aan anderen opleggen, is volgens mij niet aanvaardbaar. Maar dat iemand die verantwoordelijkheid draagt voor kinderen, die kinderen in redelijke mate zijn wil oplegt, en wel op die punten waarbij de gezondheid van het kind en de gezonde ouder-kind relatie in stand kan blijven, dan zeg ik ja, dat is weer wel juist. Voldoende?
Waarom is er reïncarnatie, of waar ligt de oorsprong van het individu?
Waarom er reïncarnatie is, dat kan ik u niet beantwoorden. Ik kan u alleen zeggen dat ze er is. Het gemakkelijkste antwoord is een dooddoener, het is de wil Gods. Wij nemen aan dat de reïncarnatie een gevolg is van het feit dat zich onstoffelijk een bewustzijn heeft ontwikkeld, dat een verschil maakte tussen zichzelf en de wereld daarbuiten. Van daaruit kwam tot een relatiebeoordeling: dit is aanvaardbaar, dat is niet aanvaardbaar, aangenaam, niet aangenaam. En zo kwam tot het ontwikkelen van een besef, waarbij voortdurend meer details van de buitenwereld werden erkend. Dit betekende dat men de behoefte kreeg om nog op veel indringender wijze alles te beleven wat buiten het ik bestond. En het een worden daarmee is dan langzaam maar zeker verfijnd van misschien een stofwolk in de ruimte, tot uiteindelijk een plant, een dier en een mens. Overigens moet je zeggen, eigenlijk is de mens ook een dier, maar het is wel het enige dier dat bewust de beest uithangt.
Wat vindt u van de verkondiging dat de wereldleraar geïncarneerd zou zijn, dat we dat moeten geloven en verkondigen, zodat dan de wereld gered zal worden? En wat is het persoonlijk motief van de man die die verkondiging doet? Ik meen dat het een schot is.
Mijn antwoord is, er is inderdaad een wereldmeester en een wereldleraar geïncarneerd. Zover ik weet zijn ze trouwens alweer terug bij ons. U moet daarin niet geloven. Wanneer je gelooft in dergelijke dingen en je verkondigt die dingen zonder meer, dan ga je door de onzekerheid die in jezelf bestaat anderen een beeld opleggen waarin je zelf nog niet eens volledig gelooft. Daarom, geloof er niet in, maar houd er rekening mee dat u de tekenen daarvan zo nu en dan zult kunnen ontmoeten. Probeer niet anderen uw geloof bij te brengen. Het is alleen een vervalsing van de eigen bewustwordingswaarde die in de ander bestaan en leven. Voldoen? Oh ja, u vroeg wat de beweegredenen zijn. Heel vaak is de beweegreden van iemand die een meester of een god verkondigt aan anderen zijn eigen grootheid te onderstrepen en daarmee gelijktijdig de verantwoordelijkheid van de leer aan anderen te laten.
Als iemand op deze wereld komt, volkomen achterlijk, en na 15 jaar sterft, wat voor nut heeft deze incarnatie dan voor hem gehad?
Dat ligt aan de ervaringen die hij, terwijl hij zogenaamd achterlijk was, in zijn leven heeft opgedaan. Mogelijk zijn intense bindingen met medemensen een emotioneel zo belangrijk gebeuren geweest, dat daaruit bewustwordingswaarden zijn geput die meer waard zijn dan een heel redelijk leven van 90 jaar, waarin je nooit komt tot een werkelijk deel hebben aan het leven of een werkelijke relatie met anderen.
Graag iets meer uitleg of gebruiksvoorschrift over en omtrent het kabbalistisch zeskant.
Zou me te ver voeren om daar op dit moment op in te gaan, maar de meest eenvoudige methode is, leest u er veel over, onthoudt u dat geen enkele factor die erin staat werkelijk bindend is, en dat elke conclusie die eruit getrokken wordt alleen inspiratief juist kan zijn. Anders gezegd, het is een aanleiding om te beseffen en te zien. Het is op zichzelf niet een automatisch juiste verklaring of weergave van feiten, toestanden of inhouden.
We hebben als kind verschil tussen goed en slecht geleerd. De meeste mensen zitten met foutieve ideeën. Hoe kan men daarin verandering brengen?
Door te zeggen dat de kinderen die ideeën niet meer bijgebracht krijgen. Wanneer een mens eenmaal gedresseerd is, geïndoctrineerd met goed en kwaad begrippen, zal hij zich er nooit volledig aan kunnen ontworstelen. Degene die daarin slaagt is maar een enkeling. Zelfs Voltaire, die altijd God heeft geloochend en streed voor de reden, ging nog wel even gauw te biecht voordat hij stierf, want hij dacht, je kan nooit weten. Dus, beste vrienden, onthoud je dat goed. Wanneer je de kinderen gelijktijdig duidelijk maakt hoe groot de aansprakelijkheid is die ze hebben, en gelijktijdig leert dat goed en kwaad betrekkelijke begrippen zijn, die meer door de omstandigheden dan door vaste regels bepaald worden, dan zult u ertoe bijdragen dat de relatie van de mens met zijn omgeving meer realistisch wordt, meer doelbewust, en daardoor de mens vrijer in zijn beleving en gelijktijdig meer bewust aansprakelijk voor al datgene wat hij tot stand brengt.
Is het zo dat hoe bewuster men wordt, men steeds meer leed gaat zien?
Je gaat beseffen dat er veel leed is, je begrijpt dat zeer veel overbodig is en vaak zelf veroorzaakt, en je begrijpt dat er alleen leed kan zijn omdat er vreugde is, dat er alleen vreugde kan zijn omdat er leed is, maar dat deze beide de tegenstellingen zijn die in een absolute oplossing alleen de sereniteit voortbrengen welke de diepste beleving is van de gelukzalige.
Zou u iets willen zeggen over de ende dimensie?
De ende. Maar ja, dat is het ende. En is namelijk alleen maar een aanduiding. En zegt dus een bepaalde dimensie, maar welke? Ik kan deze voor elke dimensie gebruiken. De praktijk is namelijk zo dat elk driedimensionaal systeem verbonden wordt met het volgende door een tussenliggende gemeenschappelijk gedeelde waarde, welke voor u bijvoorbeeld een kwestie is van tijd, ofschoon het in feite eerder een beleving is van tijdsruimtelijke verhoudingen. En er zijn een groot aantal van die dimensionale stelsels construeerbaar en denkbaar. Dat wil zeggen dat er dus heel wat meer dimensies bestaan dan er op dit moment berekenbaar zijn, maar dat ze in hun waarde en wezen dermate verschillen van de uwe, dat ze elkaar kunnen kruisen zonder elkaar te beïnvloeden.
S'il vous plaît, het geestelijk weerbericht voor de komende maand in kleur.
In kleur? Nou, laten we het zo zeggen, u wordt ongetwijfeld bleek wanneer u de vele tegenstellingen ziet die duidelijk worden in de komende periode. Daarna gaat u blozen, eerst van genoegen, daarna van woede, tot u kijkt als een uiltje wanneer die oppositie voert. Want dan ziet u ineens in uw hartstocht alleen nog maar het gelijk dat u zelf hebt, zonder te beseffen dat anderen ook gelijk kunnen hebben. Na deze periode krijgt u dan zeer waarschijnlijk nog een ogenblikje te maken met een lichte bezinnelijkheid, waarbij u zich afvraagt hoe u ooit zo gek hebt kunnen zijn. Troost u dan, want u bent niet de enige.
Er zijn geen schriftelijke vragen meer. Er zijn nog twee die ik niet goed kan ontcijferen. Maar...
Het ene woord was mantra.
Oh, mantra. Oh ja. Nou, wat is de waarde van een mantra? Die zouden rekening houden met leven, persoonlijkheid, leeftijd en geslacht.
Zonder rekening.
Zonder.
Zonder. Oh ja, juist zonder.
Ja. Nou, dat kunnen we heel gauw zeggen. Wanneer een juiste mantra gevonden wordt, dan heeft men daarmee de trillingssleutel van de eigen persoonlijkheid, onverschillig of deze in vorm en kleur wordt uitgedrukt, dan wel in klank. Door zich dus te concentreren op en gebruik te maken van deze sleutel tot het eigen ik, is een grotere zelferkenning mogelijk en daardoor een kosmische beleving welke voor het ik normale wijze niet bereikbaar is omdat zichzelf niet als geheel aanvaardt.
Ongewenst. Oh ja.
De mantra's verkoopt.
Wat zegt u?
Wat vindt u van de groep die de mantra's verkoopt?
Nou, ze doen mij altijd denken aan die man die knollen voor citroenen wilde verkopen.
Voor niks gaat er zo
wat. Voor niks gaat
er zo. De waarheid kost niets.
Alles heeft een prijs. Voor de moeite die je ervoor moet doen.
Dat kun je zeggen. Maar laat me het dan heel duidelijk uitdrukken. Wanneer u genoegen zou nemen voor het verschaffen van deze mantra dus. Met een minimale vergoeding, in feite een symbolische. Die niet gemeten wordt naar de waarde of de betekenis van de arbeid. Maar alleen naar de noodzaak om zelf in leven te blijven. Dan zou ik geen bezwaar hebben. Wanneer we echter zien dat het een systeem wordt. Waarbij in feite zeer grote investeringen worden gevraagd van degene die probeert langs deze weg verder te gaan, dan acht ik dit ontoelaatbaar.
Zeer goed antwoord.
Dank u.
Ik heb er nog één kunnen ontzeggen, dit is de laatste. Hoe kan men ongewenste invloeden teniet doen?
Heel eenvoudig, door zich alleen op de gewenste invloeden te richten. Wanneer u iets niet wilt horen, dan gaat u er intenser naar luisteren. Wanneer u echter iets graag hoort, kunt u daar zo intens naar luisteren dat storingen u niet meer bereiken. Gebruik datzelfde wanneer u te maken hebt met krachten of storende invloeden rond u die u niet wenst. Stem u af op al datgene wat voor u wel belangrijk en dierbaar is en probeer daarin zodanig op te gaan dat de storende invloeden u niet meer bereiken. Het zal dan heel vaak blijken dat ze langzaam maar zeker verminderen en op den duur verdwijnen. Zeker wanneer het geestelijke zijn. Wanneer het menselijke zijn, dan is er nog de kans dat u een pak slaag krijgt. En ik zou daarom zorgen dat u dus goede vrienden hebt of een telefonische verbinding met de politie. Dat was de laatste vraag. En als u het niet erg vindt, dan gaan we daarmee dan de zaak maar besluiten. Want ik heb al heel wat antwoorden afstand draaien. Nou, doen wij dat altijd zo'n klein beetje met, u weet het wel, een improvisatie. U geeft drie woorden. En ik gebruik die als kapstok om mijn gedachten eraan op te houden.
Licht.
Dat waren de drie.
Juist. Dus nu we alles gezegd hebben wat we wilden zeggen, kan ik misschien die drie krijgen en niet meer. De eerste is rotatie, ja.
Eindcatastrofe.
Nou, goed, laten we het daarbij houden, de illusie en de eindcatastrofe. Wanneer we de rotatie van de denkbeelden door de wereld zien, worden we getroffen door de voortdurend herhaling van de illusie van een eindcatastrofe. Een eindcatastrofe komt, de wereld zal vergaan, de mensheid zal sterven en het hele bestaan zal worden uitgewist. Zodat geen mens meer leeft en niemand meer de mensheid mist. Is dat een illusie of is het waar? Is het niet een denken dat in zichzelf een gevaar wordt voor de mensen die de mensheid in zichzelf verachten en uit angst voor alle krachten die leven in het menselijk bestaan hopen dat de wereld zal vergaan? Is niet eerder beter denken, alles wentelt, alles gaat in rotatie van de tijden, zullen wij de krachten leiden? Zodat het ik niet ondergaat, maar eerder meer bewust kan leven, meer bewust gericht kan zijn. De vraag is niet, komt eind der tijden, maar wat kan ik doen, wat kan ik zijn? Wanneer je de illusie eindelijk durft vergeten, kijk naar de wereld die rond je toch ook steeds voor jou bestaat. Kun je dan de liefde vinden die eindelijk uitwist dwaze haat? Kun je dan de krachten vinden waardoor je anderen leert steunen omdat ze zelf niet kunnen gaan, in plaats van steeds je te beklagen dat zij niet delen juist jouw waan? Wanneer zo dadelijk laarzen stampen, wanneer de mensen dromen weer van bloed, wanneer ze bommen zien ontploffen in al verterend witte vloed, dan is de illusie waar geworden. Dan zoekt de mens zijn eigen eind. Dan heeft hij het waardeloze van het menselijk leven met zijn daden onderlijnd. Maar als een mens durft wezen, een mens die met de mensen leeft, een mens die uit zich mens met mensen om mens zijn en om mensen geeft. Wanneer je niet wordt voortgedragen door waan van macht en van fatsoen, maar zich slechts afvraagt, kan ik mens zijn? Wat kan ik voor de mensen doen? Dan geen explosies en geen laarzen. Dan ontstaat de groene tijd waarin de mens leert met de mensen samen te zijn en zo geleidt de mensheid naar een beter leven, naar een toekomst en bestaan waarin zelfs het geestelijk bewuste leven in elke mens kan voortbestaan. Dank u. Goedenavond.
Dank u.
In december is er geen bijeenkomst. De eerstvolgende is dus op 23 januari. Dus de woensdag.
Allemaal prettige feestdag.
Dank u wel.
Ja, dat is het.